Zou je kunnen beginnen zonder te bidden? Ik was vrijdag bij de dokter. En een van de klachten die ik had, die schreef de dokter toe aan stress. Maar niet alleen stress in mijn hoofd, maar ook fysieke stress. En ze voelde hier zo, en ze zegt van oei oei oei. Ik dacht van, wat voelt ze? Maar ze voelde dus stress. En ik voelde dat... dus blijkbaar waren al mijn spieren... zonder dat ik het in de gaten had. En ik had dat vanmorgen vroeg ook, toen ik dacht van, ik ben klaar voor de preek. Had ik ook van... en toen ik in de douche zat, moest ik aan een lied denken. En ik dacht, in plaats van te bidden straks, voor ik de preek begin... gaan we met elkaar dat lied zingen. Het is, ik dacht dat het in opwekking stond, maar het staat dus nog in een nog veel oudere bundel, Johannes de Heer. En we gaan, dus je mag eerst toch nog even dat lied projecteren als je wil. Ja, kent het wel, hè? Nee? Geest van God, maak in dit uur. Ja, sommigen kennen het wel en dan val je maar in of zing je maar mee. Als je het kent of als je het oppikt. Maar dit is mijn verlangen, wat ik ga zingen, wat ik in ieder geval ga zingen. En wie het kent, zing alsjeblieft mee dat ik hier niet alleen sta te zingen. Maar dit is mijn verlangen. Oké. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Amen. Dat is mijn verlangen. En God laat ons niet alleen met dat soort verlangens. Met sommige anderen soms wel, maar niet met deze. We gaan de Bijbel opslaan. En als je een beetje, als je geheugen een beetje, ja, goed werkt, dan weet je misschien nog van, tja, Openbaring 3. Hadden we daar al niet eens iets van gehad. Toen ik op Pinksterdag mocht preken, dan was mijn kerntekst, ik ga het nog even lezen, het gebed van Paulus. Het gebed van Paulus was om met kracht gesterkt te worden door de geest in de inwendige mens. Dat was het verlangen wat Paulus had en dat was het gebed wat Paulus naar God op liet stijgen voor de christenen in Efeze. Dat ze met kracht gesterkt mochten worden door de geest in de inwendige mens. En een van de teksten die ik toen had gelezen als aanloop daartoe, wil ik opnieuw lezen. En wil ik opnieuw bij stilstaan en langer bij stilstaan. Omdat ik, ja, echt het ook het gevoel had van, dit mag ik niet zo snel laten liggen. Openbaring hoofdstuk 3, de eerste 6 verzen. En daar schrijft Johannes, maar eigenlijk schrijft hij niet zomaar zijn eigen gedachten op. Hij schrijft wat Jezus tegen hem zegt in een openbaring. Schrijf aan de engel der gemeente te Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat ge leeft, maar ge zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. En zij zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Normaal zou dit ding het niet moeten doen. Nu wel. Oké. Aanloop. Jezus is streng hier. En als je de andere brieven leest, zijn er 7 in datzelfde stukje van aan het aanloop van Openbaring. Dan merk je ook telkens opnieuw, Jezus is streng. En het eerste gedacht wat bij je zou kunnen opkomen van, ik dacht dat Jezus zijn strengheid reserveerde voor de Farizeeën. Daar was hij bijzonder streng tegen, bijzonder scherp. Je komt woorden van Jezus tegen dat je denkt van, oeps, kan dat wel? Kan je die dingen zomaar zeggen? Blijkbaar kon Jezus die dingen zomaar zeggen. Hij was het dus eerder ook al tegen de Farizeeën, maar niet alleen. Als je de evangelie goed leest, dan zie je dat er af en toe momenten waren in de bediening van Jezus, dat hij als het ware letterlijk of figuurlijk stopt en dingen zegt waarvan je dan zelfs leest dat er staat dat als Jezus dat gezegd had, dan gingen mensen weg. Dan stopten ze met hem te volgen. Dus Jezus kon blijkbaar streng zijn. Waardoor je je de vraag dus kunt stellen van, een beetje zoals links, van, is het dan nooit genoeg? Ik bedoel, moeten we altijd maar proberen dichter bij de hemel te komen? Is het nooit goed genoeg bij God? Ik denk dat christen zijn niet hetzelfde is als voortdurend op je tenen lopen. Misschien heb je dat gevoel soms wel, van God vraagt zoveel van mij, dat ik het gevoel heb dat ik voortdurend op mijn tenen moet lopen. God lijkt dan misschien iemand, maar het is absoluut niet zo, die vraagt van harder werken, beter je best doen. Om in Gods gunst te komen of in Gods gunst te blijven. Maar zo is Jezus niet. Jezus is niet iemand die zegt van, sorry, je springt nu 1,50 meter hoog, ik wil eigenlijk 1,60 meter. En loop nog maar 1 kilometertje langer op je tenen, misschien zal ik dan minder streng zijn. Zo niet bij Jezus. Maar streng is hij wel soms. Streng is hij wel soms. Maar zoals we op het einde zullen zien, Jezus is nooit, totdat hij terugkomt, is Jezus nooit alleen maar streng. Maar toch wel even streng. Mag ik jullie een geheim vertellen? Mag ik jullie een geheim vertellen? Een geheim met goed nieuws. Wil je het weten? Ja, Johan wil het weten. De Jezus die streng is, zegt het volgende. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken en ik zet mijn leven in voor de schapen. Die Jezus die streng is, is ook deze Jezus. De Jezus die zegt van ik zet mijn leven in voor jullie. Heb ik dan het recht, mag ik dan de dingen zeggen die ik wil zeggen? Krijg ik de kans om de dingen te zeggen die ik mag zeggen of wil zeggen? Want ik ben de goede herder. Als een goede herder tegen zijn schaap zegt van kom maar mee, niet bang zijn. We gaan door een dal van diepe duisternis misschien. Bedenk dan, ik ben de goede herder. Dat is het geheim. Wat is Jezus' bezorgdheid? Waar is Jezus bezorgd over? Eigenlijk over 3 dingen als je naar de tekst kijkt. Jullie hebben de naam te leven en jullie zijn dood. Ik kreeg er de koude rillingen van toen ik gisteren plots bedacht van dat lijkt heel sterk op de uitspraak van Jezus tegen de Farizeeën, die zei van jullie witgekalkte graven. Aan de buitenkant lijkt het wel levend te zijn en aan de binnenkant is het dood. Dat is wat Jezus hier tegen deze gemeente zegt. Een gemeente die trouwens bestaan heeft, hè, die plaats Sardes, die heeft bestaan, of ze nog bestaat heb ik niet opgezocht, maar die heeft bestaan. En Jezus zegt, jullie hebben de naam te leven, aan de buitenkant ziet het er mooi wit uit, en toch zijn jullie dood. Het tweede wat Jezus bijzonder bezorgd maakt, het staat er niet letterlijk, maar je leidt het af natuurlijk, is van ze zijn in slaap gesukkeld. Ze zijn in slaap gesukkeld en ze hebben het niet in de gaten. En wat erger is, er zijn blijkbaar dingen die dreigen af te sterven. Vandaar die foto van dat kasteel dat er niet meer echt proper en netjes uitzag. Het was ook al wat oud geworden, blijkbaar. Dingen dreigden af te sterven. Nu, als je in de tekst zelf gaat kijken, die we er net hebben gelezen, dan heb je eigenlijk al een klein beetje van een hint. Maar ik ben ook op andere plekken in de Bijbel gaan kijken. In de tekst zelf zegt Jezus, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Nu, dat is een moeilijke zin. Wat bedoelt Jezus als hij zegt, ik heb jullie werken niet vol bevonden? Als je naar het Engels gaat, dan is het al iets begrijpelijker. Jullie werken zijn niet volledig. Not complete. Wat eigenlijk wil zeggen van, jullie hebben misschien een hele hoop zaken waar jullie wel goed zijn mee begonnen, maar het is gestopt. Het is beginnen groeien en het is gestopt. Jullie zijn beginnen bouwen en je bent twee stenen verder, je begint aan iets anders en je begint aan iets anders. Jullie werken als persoon misschien, jullie werken als kerk, zijn niet af. Jullie laten ze liggen, jullie beginnen bouwwerken en je werkt het niet af. Ik ben ook voor mezelf gaan nadenken van, waar geeft de Bijbel mij nog een hint dat er dingen in ons leven kunnen binnenkomen die als gevolg hebben, geestelijk gezien dan, dat dingen dreigen af te sterven. Een niet-limitatief lijstje, zoals dat wordt genoemd. Als mensen aan het opschrijven zijn, ik ga er even de Bijbelteksten bijpakken voor Jesaja hoofdstuk 59, vers 2. Het is zonde die scheiding brengt tussen u en mij, zegt God. Jesaja 59. Het is zonde die scheiding brengt tussen u en mij. Scheiding van God betekent geestelijk dood, hè? Dat waren we voor we Jezus kenden. Gescheiden van God, geestelijk dood. En wat zegt God tegen zijn volk? Jullie zonden brengen scheiding tussen u en mij. Er komen nog griezelige dingen aan. Wat maakt je geestelijk dood? God die stopt met jou te vergeven. Kan dat dan? Ja, dat kan. Jezus zei het zelf. God stopt met jou te vergeven. Ja, maar er staat toch wel ergens een belofte dat als je zonde beleidt, dat Jezus getrouw is en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En toch zei Jezus, er komt een moment dat God stopt met jou te vergeven. Als jij stopt met anderen te vergeven. Als je het niet gelooft, lees in Matthäus 6. God vergeeft je niet meer. Je dooft de geest van God uit, zoals in 1 Thessalonicenzen 5 staat, vers 19. De context daar is profetieën die uitgesproken worden, profetisch woord wat naar de gemeente komt, en het krijgt of geen plaats, of het krijgt geen gehoor. En de geest van God wordt op die manier uitgedoofd. Geestelijk dood. Een veel bekender voorbeeld wat de Bijbel noemt is geloof zonder werken, zoals Jacobus het zegt. Geloof zonder werken is dood. Een boom zonder vruchten, weg ermee. Jezus kwam, was het een vijgenboom of een olijfboom, en hij zocht vruchten, vond er geen. Vervloekt, zei de boom, want hij moet vruchten dragen en hij draagt er geen. Wat is de vrucht van je leven als christen, zegt Paulus, je heiliging. Wat zegt Jezus over, wat is de vrucht van het leven, van het volgen van Jezus? De wil van de Vader doen. Geloof zonder werken is dood. Een boom zonder vruchten is goed om omgehakt te worden. Wat zei Jezus tegen de Farizeeën over doodgeloof? Godsdienst zonder barmhartigheid is zinloos. Godsdienst zonder barmhartigheid is zinloos, Matthäus 12, vers 7. Er dreigde dus van alles af te sterven in die gemeente van Sardes. En Jezus is daar meer dan terecht bezorgd over. En hij uit dat ook naar die gemeente toe. Wat doe jij als iemand jou probeert wakker te maken? Letterlijk of figuurlijk? Schouders ophalen, omdraaien, verder slapen? Geïrriteerd zijn van wat doe jij nu? Mij wakker maken? Voor we verder gaan, ik heb een geheim te vertellen. Mag ik nog eens een geheim vertellen? Johan is nog altijd zeer benieuwd naar het geheim. Goed nieuws. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Jezus zegt dat hij de goede herder is. In Johannes 10 vers 9 staat dat. Jezus zegt dat hij de goede herder is. En wat is het doel van een goede herder? Je moet het hele stukje maar eens lezen in Johannes hoofdstuk 10. Dat hij zijn schapen kent, dat hij ze bij naam kent, dat hij ze bij naam roept. Dat hij ze laat binnenkomen, dat hij ze beschermt. En dat hij ze naar plaatsen brengt, zoals in Psalm 23 staat. Van, hij brengt ze naar plaatsen waar eten is. Ik ben de deur, als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en voedsel vinden. Die Jezus is bezorgd over dingen die dreigen af te sterven in de gemeente van Sardes, misschien ook in ons eigen gemeente, in ons eigen leven. Maar deze Jezus heeft maar één groot verlangen. Dat we zullen hem kennen, dat we bij hem zullen binnenkomen, buiten gaan en weide zullen vinden. Jezus roept op. Jezus doet meer dan streng zijn. Jezus zegt meer van, gij hè? Johan, niet gij, maar iemand anders. Gij hè? Zal ik u eens wat vertellen? In slaap gevallen, hè? Je hebt de naam om levend te zijn, maar je bent dood. Uw werken zijn niet volbevonden. Gij hè? Dat is Jezus' bezorgdheid. En is streng om het uit te spreken. Maar Jezus roept op. Valt het je trouwens op dat Jezus oproept? Dat Jezus opdrachten geeft. Oei, allerlei rook daar. Hij wordt gesleept. Goed. Dat is het nadeel als je hier staat. Je ziet meer dan wat jullie zien. Het eerste wat opvalt bij Jezus' oproep, is dat hij mij en jullie oproept. Dat hij niet zegt van, kom bij mij en ik zal het fixen. Nee, hij geeft ons opdrachten. Hij zegt van, doe jullie maar iets. Ik moet iets doen, jij moet iets doen. Wij worden opgeroepen om iets te doen. Wij moeten verantwoordelijkheid opnemen in het probleem wat Jezus ons voor de voeten gooit. Met dezelfde tijd besef ik, je zult God toch wel nodig hebben hoor. Jij moet het wel doen, maar je zult God toch wel nodig hebben hoor. Herinner je nog de preek? Abba met een D, A van afhankelijk, B van bidden, B van belofte, A van actie, D van danken. Heb je het al toegepast? Bewust of onbewust? Je hoeft niet altijd per se die vijf letters te doorlopen, maar het proces, het principe doorlopen, is denk ik wel belangrijk. Om geestelijk te groeien, om geestelijke overwinningen te halen, om niet, als je dingen tegenkomt, er met een boog omheen te gaan en te zeggen van, andere keer, God, nu niet. Ik zou niet weten hoe ik het moet aanpakken. Waartoe roept Jezus op? Twee dingen. Wees wakker. Het eerste wat hij oproept en wat hij tegen mij en tegen jullie zegt is, wees wakker. Of zoals het op het einde van het stukje stond, wie een oor heeft, die horen. Dat is dus een opdracht. Wees wakker. Ik vind dat een behoorlijk moeilijke opdracht. Ik heb geprobeerd om Abba, en dan de D moet je er zelf maar bij pakken, als je merkt dat het Dat God begint te werken daardoorheen. Ik heb geprobeerd van dat in Abba te gieten. Van, hoe doe je dat? Hoe maak je dat nu praktisch? Wees wakker. Maar je denkt van, dat is niet gemakkelijk. De eerste A confronteert je al met het probleem. Ja, hoe weet je dat je niet wakker bent? Ik vind van de meeste van jullie dat jullie er behoorlijk wakker uitzien, maar dat is misschien alleen maar de buitenkant. Misschien zitten jullie gedachten, weet ik veel waar. Dat kan ik niet zien. Dus als je jezelf de vraag stelt van wees wakker, dan denk je van, oeps, God, slaap ik of niet? Ben ik wakker of niet? God, ik heb uw hulp nodig. Ik kan het niet alleen om te ontdekken dat ik misschien in slaap gevallen ben. Ik heb het misschien niet in de gaten dat ik slaap. Je kunt dat als chauffeur hebben, hè, als je veel te lang gereden hebt. Je ogen zijn nog open, je hebt je stuur nog vast. En voordat je het weet, zit je in de gracht. Sommigen overkomt dat. Dat ze wakker worden in de gracht. Dat ze denken van, hè, hoe ben ik hier terechtgekomen? Niet te zien, dit ga ik niet alleen kunnen. Bidden. Bidden. Wat ga ik bidden? Wat ga ik in deze context over wakker zijn of niet? Wat gaat mijn gebed, mijn vraag zijn aan God? Twee Bijbelteksten, er zijn er vast veel meer. David bad, zie of bij mij een heilloze weg is. Heb je dat al eens aan God gevraagd? God, wilt u mij maar tonen waar ik in slaap aan het vallen ben? Durft u dat vragen aan God? Je durft dat toch wel, hij is je goede herder. Zie of bij mij een heilloze weg is. Of in Psalm 51, laat een gewillige geest mij schragen. Dat was het gebed van David na zijn zonde. Laat een gewillige geest mij schragen. Er zaten liederen in jullie keuze die hetzelfde naar voren brachten van, ik wil, ik verlang, ik wil volgen. En dit is mijn gebed, God. Zie of bij mij een heilloze weg is. Belofte. Kan ik in dit proces van hulp zoeken bij God ergens steunen op een belofte? Jesaja 55, vers 11. Mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet ledig wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Ah, God, dus als u spreekt, belooft u dat uw woorden niet zomaar leeg zullen uitgestrooid worden? In mijn gebed, Heere God, wil ik op die belofte staan van God. U spreekt woorden tegen mij vanuit de Bijbel. Door wat Sam en Mieke naar voren brengen, door wat ik naar voren breng, door wat in gesprekken onder elkaar gebeurt. God, op die belofte wil ik staan dat als u woorden voor mij hebt, dat dat woord nooit ledig bij u terugkomt. Maar dat het vroeg of laat, en liever vroeg dan laat, datgene zal doen waarvoor u het voor mij bedoeld hebt. Op die belofte wil ik staan, God. Dus je gaat je bidden, zie of bij mij een heilloze weg is, vast ankeren aan de belofte van God, maar ik heb het nodig dat u dat woord nooit ledig laat terugkeren, want u belooft dat. Actie. Dat is moeilijker, vind ik, actie. Want hoe breng je dat in praktijk? Wakker worden en wakker zijn en wakker blijven. Hoe doe je dat? Ik heb drie dingen opgeschreven. Bid dit dagelijks. Dat is al een goed begin. De volgende is misschien wat moeilijker. Vraag aan een broer of een zus van, wilde jij degene zijn die mij wakker maakt als je ziet dat ik in slaap aan het vallen ben? Dat is al trickier. Tegen God zeggen, dan denkt hij van God, ja, maar als ik God dan niet goed hoor, dan ben ik nog een tijd veilig. Aan uw broer of aan uw zus vragen van, wilde jij mij wakker maken als jij ziet dat ik aan het slapen ben? Ja, zie dat hem het gaat doen. Dat is een ander paar mouwen. Neem iemand in vertrouwen. Een andere actie, maar dat is dan vaak soms achteraf, hè? Laat je vermanen, laat je wakker maken. Dat kan een actie zijn. Heere, ik kies vandaag dat als iemand mij wakker maakt, ik wakker zal willen worden. Wakker zal willen gemaakt worden. De eerste oproep van Jezus, wees wakker. Hij die oren heeft om te horen, die horen. De tweede oproep van Jezus, die in de tekst staat, ik denk dat ik het aangeduid heb, wees wakker en versterk wat dreigt af te sterven. Versterk wat dreigt af te sterven. Versterk en bedenk staat erbij. De volgende zin begint zo. Bedenk dan, en de zin gaat verder. Versterk en bedenk. Dan moest ik denken aan, hoe doe je dat? Wat betekent dat? Versterken en bedenken. En ik kwam bij deze tekst in Romeinen hoofdstuk 4, waar het gaat over Abraham. Jullie kennen Abraham door en door. Het verhaal van Abraham, zijn leven, ken je door en door. En Abraham kreeg een belofte en heeft meer dan 25 jaar moeten wachten op de realisatie, het zien, het kunnen vasthouden, letterlijk, van de belofte. 25 jaar. Hoe versterkte Abraham zijn geloof? Is de vraag die Paulus zich stelt in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 4. Hoe versterkte Abraham zijn geloof? Want er gebeurde niks. Hij zag niks. 25 jaar is lang hoor. Wij vinden een dag wachten op Gods antwoord al lang. Hij moest 25 jaar wachten. En wat schrijft Paulus? Op welke manier versterkte Abraham zijn geloof? Hij bedacht wie God is. Lees het maar na in Romeinen hoofdstuk 4, vers 20 en 21. Abraham zag op God. En wat zegt hij? Hij wist dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. Resultaat? Geen twijfel. Hij bedacht wie God was. Dat is wat Daan in zijn preek, denk ik, twee weken geleden naar voren bracht, over gebed. Zie wie God is. Leer je God kennen. Leer te zien hoe God is. Dat is precies wat Abraham deed om zijn geloof te versterken. Hij besefte, God is bij machte te doen wat hij belooft. En daarom twijfel ik niet. En het gevolg daarvan was, zegt Paulus, zijn geloof werd versterkt. Dus hoe versterk je je geloof? Door te zien wie God is. Versterk en bedenk. Het laatste. Versterk en bekeer. Opnieuw in diezelfde tekst kom je dat tegen. Jezus zegt, versterk wat dreigt af te sterven en bekeer. Veel van de voorbeelden die ik daarnet suggereerde, van wat zou dat kunnen zijn, wat zou het kunnen veroorzaken, dat er dingen afsterven in jouw leven, dan kan je er eigenlijk voor heel veel zaken één woord op plakken, zonde. We vinden dat een griezelig woord, maar eigenlijk wil het gewoon zeggen je doel missen. Je denkt dat je op weg bent naar Brussel en je komt in Oostende uit. Is dat nu? Je mist je doel. Je mist het doel wat God voor jouw leven heeft. Dat mis je door verkeerde keuzes te maken. Je mist je doel. En Jezus zegt op het einde van vers 3, bekeer u. Bekeer. U herinnert de preek van vorige week, Johan Meneere die hier was. Ik kreeg kippenvel toen hij zijn verhaal vertelde. Hoe hij jarenlang zonde verstopt had. En hoe hij zei van, hoe belangrijk is het om te belijden. Dat er een punt komt in je leven dat je niet alleen uitgedaagd wordt, maar dat je gaat belijden. En toen zei hij een belangrijke zin, belijden is meer dan sorry zeggen tegen God. Belijden is Gods visie op iets in jouw leven erkennen. Aanvaarden dat wat God over iets in jouw leven zegt, dat je zegt van God, ik aanvaard het. Dit is waarheid, dit is waar. Ik aanvaard het. Ik heb een heel voorzichtige, bescheiden poging gedaan om ook daar Abba op toe te passen. Het is zonde die scheiding brengt tussen jou en God. Hoe pak je dat aan? De A zou voor een stuk kunnen zijn, ik ga gewoon, als ik naar voorbeelden uit mijn eigen leven kijk, dan moet ik soms een beetje achteruit in de tijd, dan herken ik soms een bepaald patroon als het om zonde gaat. Wat veroorzaakt zonde, mede door ons geweten, schuldgevoelens. Wat veroorzaken schuldgevoelens op dat moment? Het voornemen dat je het de volgende keer niet meer gaat doen. En wat merk je dan? Dat dat voornemen verdampt. En dat je een uur erna, een dag erna, een week erna, pats, weer terug hetzelfde. Je erkent, God, ik zit in een vicieus cirkeltje. Ik laat mijn schuldgevoelens me wel een juiste kant op kijken en voornemens laten nemen, maar ik laat alles liggen. Ik weet dat mijn schuldgevoelens mij tot goede voornemens brengen, maar is de aan van afhankelijkheid van God. Alleen u kunt deze cirkel doorbreken, deze vicieuze cirkel naar beneden doorbreken. Je bidt, Romeinen 8, vers 13. Ik verlang God, dat is je gebed, ik verlang God om door de geest de werkingen van het lichaam te doden. Dat is mijn gebed, God. Wilt u door uw geest de werkingen van het lichaam doden? Maak me wakker, God, dat ik het zie en dat ik in de kracht van uw geest de werkingen van het lichaam kan doden. Heb ik beloftes? Oeps, is die weg? Oh, oké. Okay. Zijn er beloftes? Christus verloste mij uit de macht van de duisternis. Dat is jouw positie. Wie ben jij als christen? Je bent iemand die verlost is uit de macht van de duisternis. De Satan heeft geen claim meer op jouw leven. Hij heeft jou verlost uit de macht van de duisternis. Of zoals Paulus het in Romeinen zegt, het staat vast dat ik dood ben voor de zonde. Dat is jouw gebed dat je tegen God mag uitspreken. De belofte waarop je mag staan. Van God, zonde heeft geen macht meer over mij. Ik zondig nog wel en ik belijd God. En ik neem mij voor, Heere, ik wil mij bekeren. Niet alleen maar sorry zeggen. Ik wil mij bekeren. En de enige grond waarop ik kan staan is dat het u bent die mij verlost. Dat u het bent die mij verlost van de macht van de zonde. De aan van actie. Dat is een moeilijke. Ik heb het niet op de PowerPoint gezet, maar ik heb voor mezelf al opgeschreven van hak je hand af. Ik dacht van, dat ga ik niet op de PowerPoint zetten. Bekering betekent soms niet alleen van je omdraaien en dan nog eens omdraaien en toch weer dezelfde kant op gaan. Actie kan betekenen dat je bewuste stappen zet. Dat als je weet van, als ik die stap zet, dan ben ik verloren. Dan zorg je dat je die stap niet meer zet. Dan haal je iets niet meer in huis. Dan ga je de pc niet meer aanzetten op het moment dat je denkt van, nu moet ik het niet doen. Hak je hand af. Maar het vertrekpunt is dat je tegen God kan zeggen en tegen de tegenstander, jij hebt geen macht meer over mij. Die macht is gebroken aan het kruis. Ik kies vandaag, ik leef voor u. Versterk en bedenk, versterk en bekeer. Ja, we zijn terug. Ik had er trouwens nog hier nog één bijgezet, hè, als belofte hierbij. Stond niet op mijn tekst, heb ik nog snel even bijgezet. 1 Johannes 1, vers 8. Hè. Hij is trouw om je zonde te vergeven. Dat is ook een belofte die je nodig hebt als je wil worstelen en strijden en overwinnen tegen zonde. Hij is trouw, hij vergeeft. En Jacobus 4, vers 7. Onderwerp je aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal vluchten. Omgaan met je zonde in dit proces heeft voor gevolg dat de duivel leert loslaten. Moet loslaten, zal loslaten. En Jezus in dit verhaal. Staat Jezus bovenaan de ladder en zegt hij van, nog 10 ladders naar boven. Je zou dit kunnen denken, want Jezus geeft opdrachten. Wees wakker, versterk, bedenk, bekeer, begint er maar aan. Jezus is een herder vol genade. Het feit alleen al dat hij streng is naar deze gemeente toe en ze waarschuwt is een daad van genade. Hij zou ook kunnen zwijgen en plotseling doen wat hij belooft dat hij zal doen. Ik zal komen als een dief op het moment dat je het niet verwacht. Maar Jezus roept op, Jezus is vol genade. Waarom deze tekening? Ik moest bij de genade van Jezus denken aan een ander beeld waar het gaat over een boom die geen vrucht draagt. Je hebt één beeld wat er staat, omhakken, weg ermee. Een boom die geen vrucht draagt, weg ermee. Er is in Lucas hoofdstuk 13 een ander prachtig verhaal, dat je vast en zeker kent. De De eigenaar van een vijgenboom die zegt van, tegen de eigenaar van, ja, ik weet dat die geen vrucht draagt. En ik weet dat hem al een tijdje geen vrucht draagt. Mag ik er nog wat extra zorg aan geven? Mag ik nog een put graven er rond, extra mest erin doen? En dan zien we wel. Dan zien we wel. Zo is Jezus met zijn kinderen, zo is Jezus met zijn gemeente. Streng en vol genade om te zeggen van, en ik zorg dat jullie toch verder kunnen komen. Dat dit geen eindpunt is, dat het geen veroordeling is en zeg van, probeer maar wat je wilt, maar het oordeel is uitgesproken. Jezus vol genade. Vol van kracht. Jezus vol genade, Jezus vol van kracht. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. De oproep die Jezus geeft, begint er niet aan. Begin er niet aan om wakker te proberen blijven. Begin er niet aan om te versterken wat dreigt af te sterven. Begin er niet aan zonder Jezus. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Het zit verweven in dat proces van Abba-Dee. Zonder Jezus lukt het niet. Hij geeft je kracht. Tot Jezus terugkomt, dat kan straks zijn, dat kan binnen weet ik veel hoeveel maanden, jaren zijn. Tot Jezus terugkomt, is zelfs een strenge Jezus een Jezus die hoop geeft. Dat is wat we gelezen hebben. Wie overwint, zal al dus bekleed worden met witte klederen. Dat is de belofte. Dat is de hoop die we mogen hebben. Wie overwint, zal al dus bekleed worden met witte klederen. Amen. Laat ons stil zijn en zelf persoonlijk met God spreken hierover. Heer Jezus, u had dit allemaal veel beter kunnen zeggen dan ik. Maar Heere, we hebben uw woord en u spreekt in uw woord, doorheen uw woord. Heere, leer mij om niet in slaap te sukkelen en mezelf wijs te maken dat ik nog wakker ben. Leer mij te zien wat dreigt af te sterven. Bewaar mij ervoor, Heere, om blind te worden. Heer, uw oordeel is streng voor wie niet wakker is. We danken u, Heer Jezus, dat u de goede herder bent. Dat u ons bij naam kent. Dat u weet wat het eindpunt is, Heer, wat het doel is wat u met elk van ons en ook ons als kerk wilt bereiken. Dank u dat u streng durft zijn. Dank u dat u dat doet, opdat uw naam verheerlijkt zou worden en wij niet in slaap zouden vallen. Dank u dat tot de dag dat u terugkomt, Heer, er altijd hoop is in u. Ik wil u daarvoor eren en voor prijzen. Amen.